Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 68 zingen wij het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen, versterk hetgeen gij hebt gewrocht en laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 68 en daarvan het 14e vers.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het 10e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Wij herzeggen u 1 Korinthe 10, de versen 14 tot en met 33, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 47, daarvan het 3e vers, God vaart voor het oog, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Korinthe 10, vers 14 tot en met 33. Daarom, mijn geliefden, vliet van den afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heren niet drinken. En de beker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren? Zijn wij sterker dan Hij? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoeken wat zijn zelfs is, maar een iegelijk zoeken wat des anderen is. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om der conscientie wil. Want de aarde is des Heren en de volheid derzelve. En indien iemand van de ongelovigen u noodt en gij daar wilt eten en gij daar gaan wilt, eet al wat u lieden voorgesteld wordt, niets ondervragende om der conscientie wil. Maar zo iemand tot u lieden zegt, dat is afgodenoffer, eet het niet om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om der conscientie wil, want de aarde is des Heren en de volheid derzelve. Doch ik zeg, om de conscientie, niet van uzelven, maar van den ander. Want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een andere conscientie? En indien ik door genade deze spijze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik dank zeg? Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Wees zonder aanstoot te geven, en den Joden en den Grieken en der gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden.
Thank you.
Gemeente aan de beurt, deze middag is zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 75, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft. Eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76, wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Vraag 77, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Antwoord, in de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt: de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd nam het brood, en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. 1 Korinthe 11, de verse 23 tot en met 26. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 1 Korinthe 10, de versen 16 en 17. Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij de eerste zondag over het heilig avondmaal. Een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de tekenen van het heiligavondmaal. In de tweede plaats staan we stil bij de betekende zaak van het heiligavondmaal. En in de derde plaats bij de inzetting van het heiligavondmaal. Dus deze zondag bepaalt ons bij het heiligavondmaal in de eerste plaats de tekenen. We letten dan op vraag en antwoord 75, waar het gaat over het brood en over de wijn. En waar ook reeds het nodige gezegd wordt over de betekenis daarvan. Onze tweede gedachte, de betekende zaak, dat wordt namelijk veel verder uitgewerkt in vraag en antwoord 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed te drinken. En dan kan het antwoord, net als bij de heilige doop, weer samengevat worden met twee woorden. In de eerste plaats, de betekende zaak is de rechtvaardigmaking. En in de tweede plaats, de betekende zaak is de heiligmaking. En onze derde gedachte, de inzetting van het heiligavondmaal. We vinden in vraag en antwoord 77 twee schriftgedeelten. 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 10. En dat is het schriftgedeelte wat ons ook vanmiddag bij de schriftlezing is voorgelezen. Gemeente, er is grote overeenkomst tussen de opbouw van de zondagen van de heilige doop en van het heiligavondmaal. Er is wel een verschil, jongens en meisjes. Over het heiligavondmaal zijn 3 zondagen en over de heilige doop waren 2 zondagen. De derde zondag over het heiligavondmaal gaat vooral over de vraag, voor wie is het heiligavondmaal? Wie mogen nu wel aan het heiligavondmaal? Wie horen niet aan het heiligavondmaal? Daar is een hele aparte zondag aan gewijd. En dat is ook goed dat onze vaderen dat gedaan hebben. Dat is bij de heilige doop niet zo. Maar als je de 2 eerste zondagen van het heiligavondmaal en de 2 zondagen van de heilige doop met elkaar vergelijkt, dan zie je exact dezelfde opbouw. De punten die wij nu gekozen hebben voor zondag 28 zijn dan ook precies dezelfde punten die we ook gekozen hebben bij zondag 26. Ook daar ging het eerst over het teken, daarna over de betekende zaak en daarna over de inzetting. Een hele duidelijke structuur. Die 2 sacramenten hebben ook alles met elkaar te maken. Ze wijzen beiden, we zullen het straks zien in onze tweede gedachte, naar dezelfde weldaden. Het gaat bij de heilige doop over de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Het gaat bij het heiligavondmaal ook over de rechtvaardigmaking en heiligmaking. En beiden kunnen alleen voortkomen uit de enige offerande van Christus aan het kruis geschied. Daar wijst het doopwater heen naar het bloed van Christus. Daar wijzen ook de wijn en het brood in het avondmaal naartoe, naar de verdiensten van Christus. Dus er is een hele grote overeenkomst. Met dit verschil, dat de doop maar 1 keer bediend behoort te worden, omdat het een sacrament is dat wijst op de wedergeboorte. En het heilig avondmaal vele keren bediend moet worden, omdat het ziet op de onderhouding van dat nieuwe leven, namelijk ook door het offer van de Heere Jezus Christus, het heiligavondmaal. Er zijn ook andere namen voor het heiligavondmaal. Het wordt ook wel genoemd het nachtmaal, omdat het eerste heiligavondmaal was midden in de nacht. In de nacht waarin de Heere Jezus verraden werd. Het wordt ook wel genoemd de breking des broods, naar aanleiding van een van de tekenen. Het wordt ook wel genoemd de tafel des Heren, of de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus, naar aanleiding van de betekende zaak. Het zijn allemaal namen voor dezelfde inzetting. En dan is de vraag, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En dan moeten we wel weer bedenken ook, hier wordt de vraag gesteld aan een kind van God. Hoe wordt gij in het avondmaal vermaand? Hoe wordt gij verzekerd? Altijd maar weer gaat het in dit belijdenisgeschrift over Gods kinderen. Dus het is niet zo dat iedereen aan het avondmaal wordt genodigd om daar vermaand en verzekerd te worden van de gemeenschap aan het goed van Christus. Nee, het gaat ook in deze zondag over de betekenis voor Gods kinderen. Zoals ook bij de heilige doop en ook bij het heilig avondmaal. Het gaat in het heilig avondmaal over de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht. Nou, dat is wel duidelijk. Als je de tekenen ziet, zelfs het kleinste kind kan dat begrijpen in de kerk. Het brood wijst naar de Heer Jezus, de wijn wijst naar de Heer Jezus. En die tekenen, daardoor worden Gods kinderen vermaand en verzekerd. Vermaand, dat wil zeggen, zij krijgen onderwijs, dat hoeft niet negatief te zijn. Het zijn tekenen. Tekenen waardoor aanschouwelijk onderwijs wordt gegeven. En hoe wordt gij verzekerd? Het zijn niet alleen tekenen, het zijn ook zegelen. Dat komt telkens terug bij de sacramenten. Sacramenten zijn en tekenen tot onderwijzing en het zijn zegelen tot versterking, tot verzegeling. Ook het heilig avondmaal is bedoeld om het geloof te versterken. Hoe gaat dat dan? Nou, dat wordt hier uitgelegd. Alzo dat Christus mij, zegt een kind van God, en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Waarom wordt het heilig avondmaal gehouden? Heel eenvoudig. Waarom wordt er gepreekt? We hebben het vanmorgen gehoord, omdat de Heer Jezus dat aan zijn knechten bevolen heeft. Waarom wordt het heilig avondmaal gehouden? Omdat de Heer Jezus dat mij en al zijn kinderen, alle gelovigen, bevolen heeft. Het is niet zomaar een vrijblijvende zaak. Het is een opdracht die de Heere zijn kinderen gaf en geeft. Het is een bevel. Het wordt wel eens genoemd een liefdesbevel. Dat de Heere heeft nagelaten toen hij zijn kinderen op deze aarde moest achterlaten. Hij heeft gezegd, we zullen het overdenken in onze derde gedachte, doe dat totdat ik kom. En Gods kinderen moeten wel gewichtige redenen hebben om dat bevel na te laten. Er kunnen soms allerlei dingen tussen liggen. Er kunnen soms dingen opgeruimd moeten worden. Daar moet je ook niet overheen stappen. Het is ook niet de bedoeling dat we overal overheen stappen en aan het avondmaal gaan zonder ons voor te bereiden. Nee, als er dingen tussen liggen, dan moeten die dingen opgeruimd worden. Maar Het is eerder zo dat die dingen opgeruimd moeten worden dan dat het avondmaal moet worden nagelaten. Want Gods kinderen hebben de opdracht daarvoor gekregen. En u kan dat soms heel veel strijd geven. Heb ik nou ook zo'n goddelijk recht? Ik heb wel een kerkelijk recht van de kerkenraad gekregen toen ik belijdenis heb gedaan. En daarmee heeft de kerkenraad uitgesproken mij niet tegen te zullen houden als ik aan het avondmaal deel zal nemen. Maar daarmee heb ik nog geen goddelijk recht. En dat kan de kerkenraad u ook niet zeggen of u dat wel of niet hebt. Er is er maar één die u dat zeggen kan. En dat moet je ook weten. En dat kan soms ook veel strijd geven. Heb ik nu dat goddelijke recht? Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. We gaan daar nu niet op vooruit lopen. Ik heb net gezegd, er is een extra zondag over het heiligavondmaal, waarin het vooral gaat over de vraag voor wie. En dan hoop ik dat degenen die ermee worstelen, daar dan duidelijkheid over mogen krijgen hoe dat het is. En dat u ook maar zult bedenken dat het niet gaat om de vraag in de eerste plaats, mag ik aan het avondmaal? Maar dat het gaat om de vraag, heb ik deel aan Christus? Dat is de voorliggende vraag. En de tweede vraag is, mag ik aan het avondmaal? Maar het avondmaal maakt niet zalig. Wij moeten deel hebben aan Christus. Christus heeft het de zijnen bevolen. Mij. Hier is iemand aan het woord die zegt, ja, ik heb die opdracht gekregen. Ik mag dat weten. Dat bevel, dat is ook mij gegeven. En niet alleen mij, maar het is ook alle gelovigen gegeven. Wat zijn dat gelovigen? Daar gaan we het ook later nog over hebben. Even een verwijzing naar het formulier. De ware gelovigen, daar worden daar drie dingen van gezegd. Drie kenmerken. Het zijn degenen die kennis hebben van het stuk van de ellende en van het stuk van de verlossing en van het stuk van de dankbaarheid. Al is de mate waarin zij daar kennis van hebben verschillend bij Gods kinderen, heeft de een meer kennis daarvan dan de ander, maar er kan geen van deze drie stukken gemist worden. Dat zijn de kenmerken van de ware gelovigen. En zij moeten dat avondmaal houden. Waarom? Wel, dat staat hier zo mooi. Tot zijn gedachtenis. Dus het gaat niet in de eerste plaats om hen, maar het gaat in de eerste plaats om hem. Hem die zij hebben leren kennen. Want hoe kun je gedachtenis houden van iemand die je totaal niet kent? En daarom zeggen we dat ook altijd in de voorbereidingsspreek, dat er kennis van Christus moet zijn. Anders kun je dat niet doen tot zijn gedachtenis. Mensen die aan het avondmaal gaan zonder kennis van Christus, die hebben ook geen vrucht aan het heilig avondmaal. Als je daarnaar vraagt, dan komt er eigenlijk ook niks uit. Waarom niet? Omdat ze de tekenen niet kunnen onderscheiden. Als je Christus niet kent, en ik weet, er is onderscheiden kennis van Christus. Sommigen hebben meer kennis van hem, anderen hebben minder kennis van hem. Maar iemand die geen kennis van Christus heeft, die weet de tekenen niet te onderscheiden. En die kan met vrucht aan het heilig avondmaal niet deelnemen. Daarom zeggen we ook wel eens, het begint niet met het heilig avondmaal. Nee, daar is de Heer Jezus in het leven van zijn discipelen ook niet op de eerste dag mee begonnen met het heilig avondmaal. daar is een voorbereidingstijd in hun leven geweest van 3 jaren. En was toen alles voor hen opgelost? Hadden ze toen de zekerheid dat hun zonden vergeven? Nou, ze hadden ook nog heel veel vragen. Maar ze kenden Christus wel. En ze wisten wat het was om zijn dood te verkondigen tot zijn gedachtenis. Als je het formulier van het Heilig Avondmaal leest, dan zie je dat het over 3 doelen gaat. En het eerste doel, dat is zijn gedachtenis. En het tweede doel, dat is versterking van het geloof. En het derde doel is de onderlinge gemeenschap met Gods kinderen. Daarom moet het daar ook vlak mee liggen. Anders kan er geen gemeenschap zijn. Nogmaals, heel leerzaam jongens en meisjes, goed onthouden. Het gaat in het Heilige Avondmaal 1 over de gedachtenis van de Heer Jezus Christus. Zijn dood, zijn offer. Het gaat in de tweede plaats over de versterking van het geloof van Gods kinderen. En het gaat in de derde plaats over de gemeenschap der heiligen. Over de ontmoeting van elkaar. Over de gemeenschap met elkaar. Dus de Heere heeft het bevolen en daarbij ook beloofd. 2 dingen. 1, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. De Heere wil aan het Heilig Avondmaal aan zijn kinderen iets laten zien. Het zijn zichtbare tekenen. Wat wil hij laten zien? Hij wil het brood laten zien. Hij wil de wijn laten zien. En daar gaat een boodschap van uit. Want dat brood, dat heeft een hele weg gegaan eer dat het op de avondmaalstafel ligt. Dat brood, dat is eerst gezaaid. De tarwekorrel is in de aarde gevallen en gestorven. En daarna is er een kiem gekomen en is er een halm gekomen en is de tarwe gedorst en vermalen en in het vuur gebracht. En uiteindelijk is er zo een brood gebakken. En daarvan zegt de Heer Jezus, dat heb ik voor u gedaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En met de wijn al precies hetzelfde. De wijn, vroeger waren dat druiven. En die druiven zijn geplukt en die druiven die zijn verpletterd. Die zijn leeggeperst en die wijn is opgevangen en die is gegist. En dat is een heel proces geweest. En zo is het ook met het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb mijn lichaam geofferd en ik heb mijn bloed vergoten. En dat wil hij zichtbaar laten zien aan zijn kinderen. Het komt zo heel dichtbij, want zij krijgen dat brood in hun hand en in hun mond en ze mogen die beker vasthouden. Het wordt hen meegedeeld. En zegt de Heere dan als het ware tegen, zo zeker als u dit ziet, zo zeker als u dit proeft, zo zeker heb ik dat voor u gedaan. Dat is de meerwaarde. Er wordt wel eens gezegd, een beeld, dat zegt meer dan 1000 woorden. En dat is dat stukje brood, dat zegt meer dan 1000 woorden. En de wijn zegt meer dan 1000 woorden. Het zijn tekenen. Zichtbare tekenen. Maar het zijn niet alleen tekenen, het zijn ook zegelen. Ze worden genoemd waartekenen. Want dan staat er en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en bloed en met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. De vraag was, hoe wordt gij in het heilig avondmaal niet alleen vermaand, maar de vraag was ook, hoe wordt gij verzekerd? Hoe krijg je nou die zekerheid door het heilig avondmaal? Wel, het is een waarteken. En waarvan verzekert het heilig avondmaal dan? Van het aandeel aan Christus. Het aandeel, het deel hebben aan Christus. Dat is het tweede doel, weet u nog? En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt, opdat zij vastelijk zouden geloven. Het zijn waartekenen dat zij deel hebben aan Christus. De Heere zegt, ik geef niet alleen mijn woord, maar ik hang daar een zegel aan. Een zegel van waarheid, van echtheid, dat ik het ben die dat aan u beloofd heb. En dat is een dubbel zegel bij het heilige avondmaal. Het teken van brood en van wijn. En hoe worden zij dan daardoor verzegeld? Hoe krijgen zij daardoor die duidelijkheid en die echtheid te mogen ervaren? Wel, als je alleen dat brood met je mond eet, dan krijg je geen zekerheid. Als je alleen die wijn met je mond drinkt, dan geeft dat geen zekerheid. En daarom worden ook alleen de gelovigen genodigd. Want het doel van het heilige avondmaal is, als zij het brood eten met hun mond, dat zij ook eten met het geloof. En dat ze door het geloof niet blijven hangen aan die uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar dat hun hart opwaarts tot God in de hemel verheven wordt. Dat geeft hen zekerheid. Dat geeft het geloof houvast. Door dat teken krijgen zij gemeenschap met Christus. En door de gemeenschap met Christus krijgen zij duidelijkheid over hun deel hebben aan Christus. Kijk, als je gemeenschap hebt met Christus, dan is het helemaal geen vraag of je deel hebt aan Christus. Want dan is Christus bij je. Ook al is hij in de hemel, dan is er geen afstand. En dat mag een kind van God aan het avondmaal met regelmaat ervaren. Bij het zien en het gebruiken van de tekenen. Gemeenschap oefenen met Christus. En gemeenschap oefenen met Christus, dat geeft zekerheid over het deel hebben aan Christus. Ja, en dat kan aan het heilige avondmaal soms zo duidelijk zijn. En een uur later kan dat soms weer een vraag zijn. Dat geloof, dat is niet altijd even sterk. Dat is ook niet altijd in beoefening. En daarom moet het avondmaal meerdere keren bediend worden. Om meer onderwijs te krijgen en om meer zekerheid te krijgen, moet er zijn een opwas in het geloof. En dat doet de Heere middelijk. Dus onze eerste gedachte, gemeente, de tekenen. We gaan naar onze tweede gedachte, waarin dieper ingegaan wordt over de betekende zaak. Wat is dat te zeggen? Dat betekent, wat betekent dat? Wat is de betekende zaak daarvan? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed te drinken. En ik zei het u al, dan komt er hier een dubbele weldaad naar voren die we al zo vaak gehoord hebben, zou ik haast zeggen, de achterliggende weken. We hebben stilgestaan in een korte prekenserie bij de vruchten van Pasen naar de volgorde van zondag 17 bij rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. We hebben het gehoord in de zondag over de heilige doop, dat de betekende zaak van de doop is rechtvaardigmaking, heiligmaking. En u hoort het nu voor de derde keer dat de betekende zaak van het heilig avondmaal ook is rechtvaardigmaking, heiligmaking. En nu weten jullie toch wel, jongens en meisjes, onderhand wat dat betekent of niet? Of vind je het nog steeds moeilijk? Zal ik het nog één keer zeggen? De rechtvaardigmaking betekent de vergeving van de zonde. En de heiligmaking betekent de afwassing van de vuilheid van de zonde. Allebei is nodig. Door de zonde hebben wij schuld. Die schuld moet vergeven worden. Dat is de rechtvaardigmaking. We hebben vanmorgen gehoord over vergeving. En door de zonde hebben wij ook smet. We zijn vuil. We zijn onrein van lippen, van tong, van handen. We moeten gewassen worden. En dat is de heiligmaking. Gods kinderen moeten steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken. Dat is de heiligmaking. En daar wijst het heilig avondmaal op. Kijk, dat zijn dingen waarvan Gods kinderen zeggen, dat heb ik nodig. Dat heb ik nodig. Vergeving van zonde heb ik nodig. En afwassing van de vuilheid heb ik nodig. We hebben vanmorgen gezegd, als je waar berouw hebt, dan zie je uit naar vergeving. En als je echt last hebt van de vuilheid van de zonde, dan zie je uit naar afwassing. Moet je voorstellen dat je buiten in de vuiligheid gevallen bent. En je stinkt aan alle kanten. Nou, dan zeg je niet, ik zal me vanavond wel eens omkleden. Nee, je ruikt het zelf. Je wilt zo niet rond blijven lopen. Je moet gewassen worden, je moet schone kleren hebben. En zo is het dan ook met Gods kinderen. Die gaan ruiken, als het ware, de vuilheid van de zonde. En die zeggen, zo kan het niet blijven. Zo kan ik niet rond blijven lopen. Ik moet gewassen worden. En iedere keer komt die stank weer terug. En hoe krijgen Gods kinderen dan onderwijs? Hoe krijgen ze dan duidelijkheid in het heilige avondmaal? Want daar zegt de Heere dat hij dat doen zal. Dat hij de schuld weg zal nemen en dat hij de smet weg zal nemen. Het eerste, het is niet alleen met een gelovig hart het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven te krijgen. Dat is rechtvaardigmaking. Vergeving. Heb ik vanmorgen niet veel over gezegd. Hoe krijg je nou die vergeving? Is maar één grond en dat is de verdienste van Christus. En die verdienste van Christus die moet door het geloof aangenomen worden. Om de troost van de vergeving te kunnen hebben. Zeker in de wedergeboorte, dogmatisch weet ik ook wel, delen al Gods kinderen in de vergeving der zonde, in de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. In de wedergeboorte ligt alles. Maar wat doet de Heilige Geest? Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonde, heb je het weer. De dagelijkse vernieuwing onze levens. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. Oh, wat kunnen Gods kinderen aangevallen worden over die schuld. Die schuld, die zondeschuld, die hemelhoge schuld. En dan wil de Heere Jezus in het heilige avondmaal laten zien welke prijs dat hij betaalde voor hun schuld. Zodat ze de troost mogen hebben van de vergeving der zonden. Als er gemeenschap is met Christus, dan hebben Gods kinderen geen schuld. Dan voelen ze geen schuld, dan is er geen schuld. Waarom niet? Omdat ze dan de troost hebben van de vergeving. Maar is die gemeenschap met Christus verbroken, dan is daar weer die schuld. Waarom? Omdat het geloof niet altijd in beoefening is, omdat het geloof niet altijd sterk is, omdat het geloof verdiept moet worden. En daarom is het zo nodig om niet alleen in de stand van het genadeleven op dat ogenblik even een ogenblik zekerheid te mogen hebben. Maar daarom is het zo nodig om zekerheid te krijgen over je staat, zodat het vast ligt. Zondag 23 hebben we daar met elkaar over gesproken. De rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie. Maar al Gods kinderen die kennis hebben aan de Heere Jezus, die kunnen ogenblikken hebben dat ze vast mogen geloven dat hun zonden vergeven zijn. Alleen komt altijd weer terug. Totdat ze mogen weten waar die zonden gebleven zijn. En daar is dat heilig avondmaal nu juist voor ingesteld. De troost van de rechtvaardigmaking te mogen verkrijgen. En in de tweede plaats de troost van de heiligmaking. Daar benevens, door de Heilige Geest die in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Kijk, ik ben onheilig, ik ben onrein, onrein van handen, onrein van lippen. Christus is heilig, hij is in de hemel. Wat is er een afstand tussen hem en tussen mij? Maar nu mag het wel eens gebeuren aan het heilig avondmaal, dat door diezelfde heilige geest die in Christus en die in mij is, dat er gemeenschap mag zijn met Christus. En als er gemeenschap mag zijn met Christus, dan deel ik ook in de heiligheid van Christus. En dan heb ik geen last van de zondestank, dan heb ik geen last van de onreinheid, want dan ben ik heilig in hem. En dan staat hier, hoe langer, hoe meer. Dat is een proces. Eén plant met hem in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner wederopstanding. Dat is zondag 33 over de bekering. Dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is een doorgaand proces. En juist omdat Gods kinderen zo'n last hebben van die onreinheid van de zonde, wil de Heere hen in het heilig avondmaal onderwijs geven en verzekering geven over die weldaad van de heiligmaking. Zijn heilig lichaam gelijk worden. Daar moet een jagen naar zijn. Gods kinderen moeten op Christus willen lijken. Ze moeten naar Christus willen ruiken. Als een deel van zijn lichaam. En om dat meer en meer te mogen beoefenen, heeft de Heer het sacrament ingesteld. Dat we door één geest, gelijk leden van één lichaam en één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. We gaan naar onze derde gedachte, de inzetting. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Maria. En daarvan het zesde en het zevende vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gansledig weggezonden. De lofzang van Maria, vers 6 en 7. Onze derde gedachte, de inzetting van het heilige avondmaal. We hebben dat bij de doop gezien, dat er gevraagd wordt, ja, maar waar staat dat dan? Waar staat dat dan in de Bijbel? En jongens en meisjes, dat wordt hier ook weer gevraagd, waar staat dat dan in de Bijbel? Dat is heel belangrijk. Waar heeft Christus dat beloofd? Dat hij de gelovigen zo zekerlijk al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken. Waar staat dat dan? Nou, er zijn wel 5 plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over de inzetting van het heilig avondmaal en de betekenis daarvan. En dat denk ik in de eerste plaats aan de 3 evangelisten, aan Matthäus, Marcus, Lucas, die alle 3 schrijven over die nacht waarin de Heer Jezus verraden werd en wat er in die nacht gebeurd is, toen de Heer Jezus het Pascha heeft gehouden met zijn discipelen en aansluitend ook het heilig avondmaal heeft ingesteld. En dan zijn er nog 2 andere hele belangrijke schriftplaatsen, 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Paulus schrijft aan hetgeen de Heere hem overgeleverd heeft. Opvallend dat is dat in het formulier van het heilige avondmaal en in onze catechismus die teksten van Paulus worden genoemd. Waarom nou niet van Matthäus, Marcus en Lucas? Nou, omdat dat heel bijzonder was, dat heeft de Heer met zijn discipelen gedaan. Maar toen was er nog niet een gemeente. Wat we bij Paulus lezen is hoe dat het heilig avondmaal nou in de gemeente later bediend moet worden. En daarom grijpt het formulier en de catechismus terug op die teksten van Paulus. Bijvoorbeeld dat wij een voorbereidingsspreek houden. Ja, dat zie je eigenlijk niet zozeer bij de evangelisten. De Heer heeft wel voorbereiding gehouden. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, één van u is het die mij zal verraden. Nou, dat was een voorbereidingsspreek. Want ze hebben allemaal gevraagd, ben ik het, Heer? Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Wel degelijk heeft de Heer voorbereiding gehouden met zijn discipelen. Maar daar staat niet dat dat altijd moet gebeuren. En dat staat bijvoorbeeld wel bij Paulus. En iegelijk beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Daarom deze citaten nu uit 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 10. Waar de apostel teruggrijpt op die nacht, die gedenkwaardige nacht waarin het heilige avondmaal is ingesteld. De vraag is of Judas ook aangezeten heeft aan het heilig avondmaal. Persoonlijk denk ik van niet. Soms wordt daar wel eens anders over gedacht. Ik weet ook wat onze Nederlandse geloofsbeleidenis daarover zegt. Het is wat verwarrend dat Lucas bijvoorbeeld niet altijd de chronologische volgorde houdt als hij de dingen beschrijft. En dan lijkt het even alsof Judas ook bij het heilig avondmaal aanwezig geweest is. Waarschijnlijk is het zo gegaan dat de Heer met zijn discipelen het oudtestamentische Pascha heeft gehouden. En dat bij dat Pascha Judas is ontdekt, die met mij indoopt, heeft de Heer gezegd. Op een gegeven moment staat hij dan op. En daarna heeft de Heer het avondmaal met zijn discipelen gehouden. En dan lezen we in 1 Korinthe 11 dat dat een blijvende inzetting is. Doe dat totdat hij komt. Dus zolang als Christus nog niet gekomen is, moet het heilig avondmaal bediend worden. En is het ook een uitzien naar zijn wederkomst. Dan zal het avondmaal niet meer gehouden behoeven te worden. In de hemel zal het heilig avondmaal niet zijn. En waarom zal het daar niet zijn? Daar is geen zonde meer. Daar is geen duidelijkheid meer nodig. Daar is geen onderwijs meer nodig. Daar zal wel het bruiloftsmaal gehouden worden. Zalig zijn ze die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Daar zal het bruiloft zijn, maar niet het avondmaal zoals het hier op aarde wordt gehouden. Een heimwee naar zijn komst. En daarom, ook dat zegt iets over het aangaan, kunnen wij hem ontmoeten. Gaat ons hart daarna uit. Want als we hem niet kunnen ontmoeten, dan kunnen we ten diepste ook niet aan het heilige avondmaal deelnemen. En wat is het goed ook voor Gods kinderen, dat dat verlangen naar zijn komst, dat dat gemis, omdat hij nu niet bij hen is, lichamelijk, wel naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, maar dat dat gemis ook beseft wordt. Want als het goed is, dan verlangen zij ernaar om de koning te mogen zien, niet alleen door het geloof, maar om hem ook te mogen zien door aanschouwen. En als dat zien door het geloof al zo heerlijk is, wat zal het dan wel niet zijn als we de koning mogen zien in zijn schoonheid? Dan zal het zijn zoals die koningin van Sheba heeft gezegd toen ze Salomo zag en zijn heerlijkheid. Zie, de helft was mij niet aangezegd. Gij hebt alles overtroffen wat er van u gezegd is. En dan de tweede tekst die aangehaald wordt, 1 Korinthe 10, waarbij eigenlijk de nadruk ligt op de gemeenschap. De gemeenschap met Christus. Kijk maar, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? En in de tweede plaats de gemeenschap met elkaar. Eén brood is het, zo zijn we velen, één lichaam, terwijl we allen eens broods deelachtig zijn. Dus in het avondmaal is sprake van een dubbele gemeenschap. Dat mogen Gods kinderen wel eens ervaren in de kerk. De gemeenschap met elkaar. De gemeenschap met de prediker. De gemeenschap met Christus door het woord. Maar ze mogen dat in het bijzonder wel eens ervaren bij de bediening van het heilige avondmaal. Als de beker rond mag gaan, zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Een inzetting van Christus. Voor wie? Gods kinderen, daar gaan we nog bij stilstaan. Maar de weldaden, gemeente, die hebben we allemaal nodig. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, vergeving, reiniging. En dat kan nooit buiten Christus. Druk dat? Heb je daar last van, die schuld? En die smet? Als je daar geen last van hebt, dan zal het avondmaal echt niks toevoegen. Denk dat niet. Want het avondmaal maakt niet zalig. Christus maakt zalig. En hij wil onderwijs geven aan die mensen die hem in aanvang mogen kennen. Maar voor wie dat nog zulke grote zaken zijn: schuldvergeving en heiliging. Hoe langer hoe meer, kinderen des Heren. Als het goed is, is er ook een opwas in uw leven. Sommigen die gaan al tientallen jaren aan het heilige avondmaal. En hoe was het nou 30 jaar geleden en hoe is het toen? Hoe is het nu? Dus ja, dat is nog precies hetzelfde, dominee. Echt waar? Dan hebt u een vruchteloze avondmaalsgang. Als er al die 30 jaar geen onderwijs geweest is, als er al die 20 jaar geen meer duidelijkheid gekomen is, dan voldoet het sacrament niet aan zijn doeling. Dus het is ook goed voor de avondmaalgangers om het nog eens tegen het licht te houden. Functioneert dit nu in ons leven zoals het zou moeten functioneren? Jongens en meisjes, de Heer Jezus kennen, daar gaat het om. Onthoud dat maar van deze preek. Dat is het allerbelangrijkste. Zoek Jezus, weet je het nog? Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.